laptop. Pak hem. Veel beter. Dan doen we weer een Mentimeter. Ik zal hem even aanzetten. Thema de komende weken is de liefde van God, de liefde voor God. En vandaag hebben we het dan over het gebod om God lief te hebben. En ik zal even de code wat groter maken. In het Oude Testament, in Deuteronomium 6, staat: heb de Heere uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. En in Leviticus 19 staat: blijf geen wraakzucht of wrok koesteren, maar heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heere uw God. En beide worden in het Nieuwe Testament herhaald, en we kennen dat natuurlijk. Als over het eerste, het belangrijkste gebod wordt gepraat en over het tweede daaraan gelijk. God liefhebben, je naaste als jezelf. En daar willen we het dan vanmorgen over hebben. Terwijl de mensen inloggen. Over de vragen, maar dan kun je, als het nog niet gelukt is, doorgaan met inloggen bij de eerste vraag al gelijk. Want dan wil ik vragen, welke dingen maakt een mens gelukkig? Of je kunt ook zeggen, welke dingen, waar word jij gelukkig van? Mijn vrienden, dat is een belangrijke. Familie, geld, geloof, eten, gezondheid. Muziek. Tevredenheid. Nou, er worden mooie dingen genoemd. En als iets groter is, zoals liefde en eten, dan is dat dus vaker genoemd. Kennelijk vinden we dat dan echt belangrijk. Dat is mooi. En dan gaan we gelijk naar de volgende vraag. Hoe laat God zijn liefde zien bij de schepping van de mens? En dan mag je één of meerdere opties aanklikken. En terwijl de antwoorden binnenstromen. In Genesis 2 staat: de Heere God legde in het oosten in Eden een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. Dus, het is al niet meer beschikbaar bijna, maar de eerste optie: hij laat de mens genieten. En dan lezen we door: de Heere God legde de mens het volgende verbod op: van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van kennis van goed en kwaad. Hij wil de mens beschermen voor het kwaad. De tweede. Als we verder lezen: de Heere God zei: het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. God zorgt voor goed gezelschap voor de mens. En het is opvallend dat de mens zelf het nog niet eens in de gaten heeft dat hij alleen is. Dat is nog voor het moment dat hij ziet dat alle dieren een partner hebben, maar hij niet. Nee, het is God die dat als eerste in de gaten heeft en zegt: ik wil zorgen dat Adam, dat hij een vrouw krijgt, een partner krijgt, een gelijkwaardige, goed gezelschap. En dan lezen we nog verder. Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels. En hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven. Zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. God gaf een zinvolle bezigheden aan Adam. Mooi werk om te doen, waarmee hij zijn tijd kon vullen. Alle vier de dingen is wat God geeft. Hij laat de mens genieten. Hij beschermt de mens voor het onheil. Hij zorgt dat de mens zijn leven kan delen met een ander. En bezigheden. En dat leven delen met een ander. Ik heb wel eens, als ik in een restaurant eet, samen met Nelly of zo, of met andere mensen, en een ander tafeltje, zie ik daar dan iemand alleen zitten. Ja, dat vind ik altijd een beetje triest. Want de mens is niet gemaakt om alleen te zijn. De mens is gemaakt om samen te zijn. Die vier dingen die God geeft aan de mens, die zijn ook de dingen die een mens gelukkig maken. Volgens de psychologie. Er is ook onderzoek gedaan dat laat zien dat het ook gezondheid geeft. Bijvoorbeeld als je goede sociale contacten hebt, dat je merkt, dat is geconstateerd dat er meer eiwitten in het lichaam worden aangemaakt die gezondheid geven, die voorkomen dat je hartproblemen krijgt en dat soort zaken. En deze vier dingen zijn ook de dingen die we graag aan onze kinderen meegeven. Als kinderen groot worden, dat we zien dat ze opgroeien, dat ze mooie vrienden krijgen, dat we ze beschermen willen voor het kwaad. Dat ze goed studeren, een mooie baan krijgen, dat ze kunnen genieten van het leven en dat ze zo op die manier hun geluk kunnen vinden. En dit is wat de mens ook kan krijgen van God, wat God aan de mens gunt. Nou, wat geeft God? Als we lezen in Deuteronomium, dan staat er: het is niet omdat u talrijker was dan de andere volken, dat hij u lief kreeg en uitkoos. U was het kleinste van allemaal, maar omdat hij u lief had. In Hosea, toen Israël nog een kind was, had ik het lief. Zacht leidde ik hen bij teugels, met koorden van liefde trok ik hen mee. God geeft aan de mens al die mooie dingen uiteindelijk omdat hij liefde wil geven aan de mens. Dat is wat hij kwijt wil. Maar hij wil ook wat terug hebben. Wat verlangt God zo graag? Wat we gelezen hebben in Deuteronomium 6 al. Heb de Heer uw God lief. Met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. En Hosea 6. Want liefde wil ik, geen offers. Met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer. God wil zo graag dat wij die liefde teruggeven aan hem. Dat wij ook hem lief hebben. Hij die ons zo lief heeft dat wij ook hem lief hebben. En dan is de vraag, als God dat al in het Oude Testament aan Israël, het volk Israël, gevraagd heeft, heeft Israël deze liefde ooit gegeven aan God? Is er ooit een moment geweest dat je kunt zeggen, ja, nu heeft Israël werkelijk gedaan wat God vraagt. Israël heeft God lief gehad. Nou, als we dan in Hosea 4 lezen, dan staat daar, luister naar de woorden van de Heer, Israëlieten. De Heer voert een geding tegen jullie, tegen de inwoners van dit land. Want ze kennen geen eerlijkheid meer en geen liefde. En met God zijn ze niet vertrouwd. God die zo verlangt naar vertrouwde omgang met hem, dat je met hem intiem omgaat, dat je op die manier liefde laat zien, dat wat hij in Israël gevraagd heeft, dat heeft Israël nooit teruggegeven. Er staat nergens in het Oude Testament dat Israël de liefde van God aan God teruggegeven heeft. Gedaan heeft wat God vroeg. Israël is hierin tekortgeschoten, kun je zeggen. En dan kun je zeggen, domme Israëlieten. Domme Israëlieten. God vraagt het zo, legt het zo goed uit. En toch doen ze het niet. In het hele Oude Testament niet. Maar ja, dan is de vraag, wat is Gods eerste verwijt aan de gemeente? In Openbaring 2 en 3 staan er 7 briefjes geschreven aan 7 gemeenten. In Turkije. Maar die briefjes zijn eigenlijk gericht aan de hele kerk. Aan alle christenen. Aan alle christenen uit alle tijden. En het laat zien wat Jezus van ons verwacht en waarin hij ons prijst, maar ook waarin hij tekortkomingen ziet. En dan de eerste brief is aan de gemeente in Efeze. En dan is er 1 verwijt. Er zijn mooie dingen in die gemeente, dat ze allerlei mooie dingen laten zien, maar er is 1 verwijt wat Jezus aan hen heeft. En dat wordt hier al genoemd, in het groot staat aangegeven. Het is de eerste liefde die ze kwijtgeraakt zijn. Als we lezen in Openbaring 2, staat schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. En eigenlijk wordt dit dus geschreven aan alle christenen, aan alle gelovigen uit alle tijden, ook aan ons. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt en zich tussen de 7 gouden kandelaars beweegt. Ik weet uw werken en uw inspanning en uw volharding en dat u de boosdoeners niet verdraagt. U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. Maar dit heb ik tegen u, dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Uw eerste liefde opgegeven hebt. Het lijkt een bewuste actie, opgegeven hebt. Losgelaten. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent, kom tot inkeer en doe weer als vroeger. En dan is natuurlijk gelijk de vraag, wat is die eerste liefde? Als we dat dan kwijt zijn, of als de gemeente in Efeze dat kwijt is, en als dat een mogelijke waarschuwing aan ons is, wat is dat dan, die eerste liefde? Heb je misschien een idee wat dat zou kunnen zijn? Een gedachte. Nou, we hebben net gelezen, terwijl je het invult. Ik weet uw werken en uw inspanning en uw volharding. Dat schrijft Jezus aan de gemeente in Efeze. Uw werken, uw inspanning en uw volharding. En ik zie hier al mooie antwoorden verschijnen. Liefde op het eerste gezicht, liefde voor God, Jezus. God kennen, God liefhebben boven alles. Even kijken. Dan moet ik niet te snel doorgaan. Er zijn 17 antwoorden. Dan moet ik even niet zo goed op die andere antwoorden kan laten zien. Maar ik weet uw werken en uw inspanning en uw volharding. Paulus schrijft aan de gemeente Thessalonica, dat is een jonge gemeente, die net tot geloof zijn gekomen, schrijft hij woorden die hier heel erg veel op lijken. Dan spreekt hij ook over werken, inspanning en volharding. Maar dan schrijft hij aan die gemeente, we weten het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus. Aan Thessalonica schrijft Paulus, ik weet van je werk, van je geloof, de inspanning van je liefde en de volharding van je hoop. En aan Efeze wordt geschreven, ik weet van je werken, je inspanning en je volharding. En de geloof, hoop en liefde ontbreken. Dat heeft ermee te maken dat de eerste liefde weg is. Dat de motivatie, de onderliggende motivatie, waarom je bepaalde dingen doet, waarom je werkt in Gods koninkrijk, dat dat in Efeze kwijtgeraakt is. Maar er is ook nog wat anders. Want als je praat over eerste liefde, dan kun je ook praten over tweede liefde. En waar denk je dan aan? Dan denk je aan de 2 liefdegeboden. Wat is de eerste liefde? Dat is de liefde voor God. Wat is de tweede liefde? Dat is de liefde voor je medemens. En dat is wat ze in Efeze kwijtgeraakt zijn. De liefde voor God zijn ze uit het oog verloren. De eerste liefde. Wat is het tegenovergestelde van liefde? Dat is niet haat. Maar dat is onverschilligheid. En wat is er in de gemeente in Efeze gebeurd? Een stukje onverschilligheid. We doen nog wel onze best. Werken, inspanning, volharding. Want dat moet. Je moet je inzetten voor Gods koninkrijk. Maar wat dat voor God betekent en wat jij voor God betekent, dat is een beetje kwijtgeraakt. En onverschilligheid, dat betekent dat je geen echte interesse meer hebt in de ander. Geen belangstelling meer hebt voor de ander. Ik zei zo even dat als ik dan in een restaurant zit en ik zie daar iemand alleen zitten, vind ik dat altijd een beetje triestig. Maar er is één ding wat ik nog triester vind. En dat is als ik twee mensen zie zitten en een tafeltje te eten. En ze spreken niet met elkaar tijdens het eten. Ze hebben niets tegen elkaar te vertellen. Ze zijn uitgepraat voor elkaar. Dat vind ik dan nog triester. Want dan is er onverschilligheid. Ze zijn niet meer in elkaar geïnteresseerd. Ze hebben geen belangstelling meer voor elkaar. Weet je nog, als je een partner hebt, dat je in de verkeringstijd was, dat je verliefd was, dan was je volop geïnteresseerd in de ander. Dan wilde je tijd doorbrengen met de ander, dan wilde je alles weten van de ander. Je was geïnteresseerd in de ander. En dat is wat God zoekt. Dat je belangstelling hebt voor hem, dat je geïnteresseerd bent in hem. Dat je tijd met hem wilt doorbrengen. Dat is de eerste liefde. En dan is natuurlijk de vraag, als je dat misschien kwijt bent, of in ieder geval als de gemeente in Efeze dat kwijt is, hoe vind je dat terug? Nou, er is een mooi verhaal van in het Oude Testament wat daarover gaat. En dat is een verhaal wat we in 2 Koningen 6 vinden. En dat gaat over wat Elisa meemaakt. De leerlingprofeten zeiden tegen Elisa: het gebouw waarin we met u samen bijeenkomen is te klein voor ons allen. Laten we naar de Jordaan gaan en daar boomstammen halen om een nieuw onderkomen te bouwen. Ga je gang, zei Elisa. Hij ging met hem mee naar de Jordaan waar ze bomen begonnen om te hakken. Toen schoot bij een van de profeten het ijzeren blad van zijn bijl los en viel in het water. Wat nu, heer, riep hij uit. Ik had hem te leen. Waar is hij gevallen? Vroeg de godsman. Nadat de man hem de plaats had aangewezen, sneed Elisa een twijg af en gooide die in het water, waarop het ijzer kwam bovendrijven. Haal hem er maar uit, zei hij. En de man pakte het blad van de bijl weer uit het water. Hier zit een stukje typologie in. Er is een man die heeft een bijl. En een bijl bestaat uit een houten stok en een ijzer of metalen blad. Dat hout, dat spreekt van de mens. Geboren uit de aarde. Het leven, waar het hout van spreekt. En wij werken in Gods koninkrijk. Dat hout, we doen ons best in Gods koninkrijk. Maar het heeft alleen effect als er een blad aan die steel zit. Want daarmee kun je dan hout gaan hakken. En dat blad, dat is een symbool, een type van de Heilige Geest. Samen, jij en de Heilige Geest, kun je werken in Gods Koninkrijk. Kun je hout hakken. Kun je een verblijf bouwen voor de profeten. Een gebouw. Het kan een vrucht zijn op je werk. En op een gegeven moment schiet dat blad van die bijl eraf. En je kunt zeggen, hij is zijn eerste liefde kwijt. Hij heeft alleen de stok nog in zijn handen. En wat hij had kunnen doen, is net doen alsof er niks aan de hand is en met die stok gewoon doorslaan op de boom. Maar dat zou niet veel effect hebben. Dat vinden wij dom. Maar dat is wel wat de gemeente in Efeze deed. Die waren de eerste liefde kwijtgeraakt. En ze gingen gewoon door met hun werken en hun inspanning en hun volharding. Maar de geloof, hoop en liefde waren kwijt. Ze gingen gewoon door met de stok, zonder het blad. Nou, deze man, die doet het beter. Die ziet dat het niet werkt om alleen met de stok door te gaan. En wat doet hij? Hij gaat naar Elisa toe. Elisa, een type van de Heer Jezus. Help me! En wat doet Elisa dan? Die pakt een twijg. En hij vraagt eerst wat anders. Hij vraagt, waar ben je het kwijtgeraakt? En dan pakt hij een twijg. Gooit hij op het water, op de plek waar het blad in het water is gevallen. En dan komt het blad weer bovendrijven. De twijg, een symbool voor nieuw leven. Wat de Heer Jezus wil geven. 3 stappen. We hebben het in Efeze gelezen. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Kom tot inkeer en doe weer als vroeger. Allereerst bedenk van welke hoogte je gevallen bent. Besef dat het nodig is om het op te lossen. Dat je het blad kwijt bent geraakt. Dat je iets moet. Dat je niet zo door kan gaan. Kom tot inkeer. Ga naar de Heer Jezus. Help. En dan het derde. Doe weer als vroeger. Wijs de plek aan waar je het blad bent kwijtgeraakt. Doe weer als vroeger. Als je eerste liefde bent kwijtgeraakt, moet je weer teruggaan naar het moment dat je het nog wel had. Moet je gaan bedenken, wanneer had ik nog wel de eerste liefde voor God? Wat was dat wat mij zo aansprak in het geloof? Wat mij aansprak in wie de Heer Jezus is? Is dat een bepaald Bijbelverhaal? Is dat een lied? Is dat een gebed? Is dat een gesprek met iemand? Ga daarnaar terug. En zegt tegen Jezus, ik wil mijn eerste liefde weer terug. Op een gegeven moment in het Nieuwe Testament komt er een wetgeleerde op Jezus af die hem op de proef wil stellen. En hij vraagt, meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde, heb de Heere uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zijn gelijk halen en vroeg aan Jezus, wie is mijn naaste? Deze man wil Jezus op de proef stellen, maar hij stelt een vraag die eigenlijk wel aanhaakt op waar we mee begonnen zijn. Hoe kan ik geluk vinden? Hoe kan ik eeuwig leven krijgen? Hoe kan ik waar geluk vinden? En misschien was hij niet echt geïnteresseerd in het antwoord, wilde hij Jezus alleen maar klem zetten. Maar toch, hij stelt die vraag. En Jezus wijst hem erop, ja, het zit toch echt in de liefde, vanaf het begin al. De liefde voor God en de liefde voor je medemens. En dan wil de man nog een vraag stellen. Wie is mijn naaste? En we kennen natuurlijk wat daarna komt. Gaat Jezus het verhaal vertellen van die barmhartige Samaritaan. Maar ik wil even nadenken over de vraag die gesteld wordt. Want wat is er aan de hand? Jezus kent de mens. Er staat in Johannes 2, toen Jezus op het Pascha in Jeruzalem was, kwamen velen tot geloof in hem, omdat ze de tekenen zagen die hij verrichtte. Maar Jezus had geen vertrouwen in hen, omdat hij hen allemaal kende. Niemand hoefde hem iets te vertellen over de mensen, want hij wist wat er in een mens omgaat. Jezus kent de mens van binnen en van buiten. Maar hij kent ook God. Johannes 1 staat, niemand heeft ooit God gezien, maar de enige zoon die zelf God is, die in het hart van de Vader rust, die heeft hem doen kennen. En in die tijd zei Jezus ook, ik loof u Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijze en verstandige hebt verborgen, hebt gehouden, maar zijn eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja Vader, zo heeft het u behaagd. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader. Niemand kent de Zoon behalve de Vader. En niemand kent de Vader behalve de Zoon. En iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Jezus kan jou vertellen over de Vader. Je hoeft het alleen maar te vragen. En dan komt daar een man bij Jezus, die mag alles vragen wat hij maar wil. Jezus geeft overal antwoord op. En hij vraagt eerst, hoe vind ik eeuwig geluk? En dan wijst Jezus op twee dingen. De liefde voor God en de liefde voor de naaste. En dan gaat hij nog een vraag stellen. Hij had alles kunnen vragen, want Jezus weet alles. Jezus kent de mens. En als hij vraagt, wie is mijn naaste? Kan Jezus de antwoord op geven. Maar hij had ook kunnen vragen, wie is God? Want daar had Jezus ook antwoord op kunnen geven. Omdat hij als geen ander God kent. Omdat hij vanaf begin in de schoot van de Vader is geweest, van alle eeuwigheid. Hij, die de prins der heerlijkheid is, die de heerlijkheid van God gezien heeft, die de Vader kent, en hem graag aan jou wil vertellen, als je er maar om vraagt. Deze man die bij Jezus komt, wil niet van Jezus weten. Wie is dan God? Want u weet dat, u bent daar geweest. Nee, hij wil alleen maar weten, wie is de mens? Verder komt hij niet. En dan die vraag, wie is mijn naaste? Daarna komt het verhaal van de barmhartige Samaritaan. En direct daarna komt er nog een verhaal. Nou, welk verhaal komt er direct na het verhaal van de barmhartige Samaritaan? Ik heb 4 opties gegeven, waarbij er 1 goed antwoord tussen zit. Als je snel bent, kun je het nog even opzoeken in je Bijbel. Nou, ik zie de goede antwoorden al binnenstromen. Het is het verhaal van de dienende Martha en de dienende Martha en de luisterende Maria. Dat is hem. En wat laat dat verhaal zien? Dat laat een Martha zien die precies doet wat Jezus net heeft uitgelegd. Namelijk, je moet je naaste lief hebben. Maar Maria heeft het beste deel gekozen. Martha toont de liefde voor de mensen, het tweede gebod. Maria toont de liefde voor God, het eerste gebod. Martha is oprecht geïnteresseerd in de mens en wil het beste zoeken voor Jezus en zijn discipelen. Maar Maria is geïnteresseerd in God en wil aan de voeten van Jezus zitten, zodat ze van God de Vader kan horen, omdat Jezus God de Vader aan haar bekend kan maken. Iedereen aan wie Jezus het wil. Als jij de kans had om aan de voeten van Jezus te zitten, wat zou je hem dan willen vragen? Wat zou je dan van hem willen weten? Je mag hem alles vragen. Zou je misschien ook meer willen weten over God de Vader, wie hij is? Als je die kans hebt, dat briefje aan Efeze in Openbaring over de eerste liefde, dat sluit af met een belofte. Als je die eerste liefde terugvindt, Als je overwint, dan zal ik je laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. Dan komen we helemaal terug bij het begin. Dan kan God jou geluk geven. Want het geluk in het paradijs is verbonden met het eten van de boom van het leven. Een type van de Heer Jezus. En dan het laatste briefje in Openbaring 3, laatste van de 7, aan Laodicea. Waarin het van kwaad tot erger is gegaan. En de christenheid lijkt niet meer te redden. De verwijten worden steeds groter aan elke gemeente die volgt op Efeze. En in Laodicea is het zelfs zover dat ze lauw zijn en dat de Heer Jezus uit de mond wil spugen. Maar dan staat daar, ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. Het laat twee dingen zien. Ten eerste, dat deze gemeente, waarin de christenheid een ferme waarschuwing krijgt, want in deze gemeente is Christus, de Heer Jezus, buitengesloten. Hij staat buiten. Hij staat buiten de deur. Want hij klopt. Mag ik alsjeblieft in? Hij is niet meer in de kerk. Jezus is eruit gegooid. Hij staat aan de deur en hij klopt. En zal de kerk Jezus weer binnenlaten? Daar lijkt het niet op. Want er staat niet, als er een gemeente is die de deur open doet, dan zal ik binnenkomen. Nee, er staat, als er iemand mijn stem hoort en de deur opent. De enkeling. Jij. Of ik. De enkeling. Als jij de stem van de Heer Jezus hoort en open doet, dan zal de Heer Jezus bij jou binnenkomen. Een maaltijd met je hebben. Samen eten. Samen praten. Als jij de kans zou hebben om alles te mogen vragen aan de Heer Jezus, wat zou je hem dan vragen? Je hebt de kans om bij de Heer Jezus te zijn en alles aan hem te vragen. Het enige wat je hoeft te doen is zijn stem horen en de deur open en hij komt binnen. Hij gaat met jou eten en je kunt hem alles vragen over je naaste of over wie God de Vader is. Verbonden met de boom van het leven, verbonden met de Heer Jezus, kun je dan waar geluk vinden. Amen.